Schuldgevoelens, kun je dat nog eens rustig nog één keer zeggen?
Ja, ik ga even uitleggen. Ja. Want de belangrijkste bevinding is dus dat stress bij ouders over de schermtijd van hun kind levert spanning op tussen ouder en kind.
Ja.
En dat onderzoek dat toont dus aan dat niet de hoeveelheid schermtijd van het kind zelf, maar de mate waarin de ouder zich daar schuldig over voelt, dat daar de schermtijd, de strijd, zeg maar, of het schermgedoe in het gezin door ontstaat.
Ja. Hoi, wij zijn Anneke, Chantal en Marloes. Je luistert naar Snap jij het nog?
De Digital Parenting podcast voor ouders en opvoeders die alles willen weten over schermtijd,
smartphones, social media en mediawijs opvoeden anno nu.
Veel luisterplezier!
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Snap jij het nog? De podcast over opvoeden in digitale tijden. We gaan het zo meteen hebben over schermtijdschaamte en over wat schuldgevoel en stress bij ouders doen met de band met je kind. Maar eerst
Chantal's TikTok-trends.
Deze TikTok-trends heb ik op een later moment opgenomen.
De nieuwe TikTok-trends. Misschien heb jij ze ook wel voorbij zien komen. De Lego-video's vanuit Iran. Het zijn eigenlijk video's met Lego-poppetjes die met AI gemaakt is. En daarin zie je dan Trump afgebeeld als een Lego-poppetje en ook de leiders van Iran. Daarbij wordt er een tekst gerapt vaak. Dus het is toch een bepaalde rapmuziek die daar dan overheen wordt gemonteerd. En dit zijn video's die allerlei gevoelige informatie ter sprake brengen over de oorlog, over de Epstein-files en over de banden met Netanyahu. Nou, dat is eigenlijk een vorm van digitale oorlogsvoering. En die video's worden dus ontzettend goed bekeken. Er zijn echt miljoenen keren bekeken. En het schijnt ook zo te zijn omdat die Lego-poppetjes zijn natuurlijk hele herkenbare figuurtjes. En dat maakt ook dat het wat menselijker is of wordt gezien. En ook met de voorbeelden en de kracht van de herhaling. Hè, wordt dit echt gezien als een nieuwe vorm van oorlogsvoering. En zie je ook dat die video's eigenlijk heel populair zijn. Waarschijnlijk ook omdat heel veel mensen zich herkennen in de uitspraken die Iran ook doet in die video's. Veel jongeren kijken naar de video's en het is dus, ze worden dus allemaal wel beïnvloed. Trump beantwoordt natuurlijk die video's ook door op zijn eigen socials en vanuit het Witte Huis ook allemaal video's te delen. Hij doet het dan met fragmenten uit stoere Hollywoodfilms zoals Braveheart en Top Gun. Die slaan aanzienlijk minder goed aan. Waarschijnlijk ook omdat ze zelf natuurlijk de keuze hebben gemaakt om die oorlog te starten. Goed, het is in ieder geval over een politiek onderwerp. Komt het dus ook voorbij op TikTok. En heel zien heel veel jongeren dat. Die daar ook gewoon uiteraard door worden beïnvloed. En nog even los van natuurlijk wat je eigen standpunt hierover is. Zeker interessant om het gesprek over aan te gaan met jouw jongeren. Of met de jongeren in je klas. Om eens te kijken of ze dit soort video's zien. En kijk er zelf als ouder ook eens naar, want wij zien het veel minder snel voorbij komen. En jongeren zien dit dus gewoon wel op hun TikTok. Nou, verder zijn er weer een aantal leuke danstrends. Ik zal ze ook even laten horen. De eerste is de scuba-trend. Dat is eigenlijk wel grappig. Misschien hoor je het deuntje voorbij komen. Ik zal hem eventjes laten horen. Daar komt hij.
Scuba, scuba,
scuba, scuba,
scuba, scuba, scuba,
scuba, scuba, scuba.
Nou, dat is dus inderdaad dan weer een nieuwe trend. Je danst eigenlijk, je knijpt met één hand je neus dicht en vervolgens wapper je je andere hand recht voor je uit en dans je een beetje met de knieën heen en weer of met je benen heen en weer. Op de maat en je wappert dus met je ene hand. Het is eigenlijk wel grappig, want het is net een afgeleide van wat wij als ouders misschien nog wel kennen. Een beetje de ouderwetse versie van de snorkel move. Waarbij we inderdaad ook onze neus dichtknepen en dan zo naar beneden bewogen met onze arm. Dus met een soort golfbeweging. Nou, het is dus gewoon eigenlijk, zegt het niks, betekent het niet zoveel, maar is het gewoon een leuk dansje. En wat ik verder nog, een van de laatste trends zag, is op het nummer de Sea Sponge Swing. Een leuk dansje voor 5 personen. Dus wie weet word je binnenkort wel als ouder gevraagd. En die gaat zo. Zo gaat hij dus. En het is eigenlijk is het een dansje met 5 personen. Waarin je ook weer afwisselt van positie. En allerlei leuke bewegingen maakt. Dus wie weet word je als ouder binnenkort gevraagd om mee te doen. Met deze trend, danstrend. Dus dan ben je alvast gewaarschuwd. Verder kwam ik op TikTok ook iets tegen. Nou, ik heb me echt wel een beetje verbaasd eigenlijk. En er komen allerlei parodieën op, wat natuurlijk op zich een heel goede reactie is, vind ik zelf persoonlijk. Het gaat over video's waarop de podcastmakers, volgens mij, als ik het goed zeg, Chino en Art, met hun podcast The Real Talk, eigenlijk allerlei stellingen met elkaar bespreken. En het zijn stellingen die nogal wat uitlokken qua reactie. Misschien is dat ook wel heel bewust hun bedoeling om daar ook wat meer aandacht mee te krijgen. Maar goed, wat ze dus zeggen is, mag jouw vrouw? En dan stelt de een de vraag aan de ander, bijvoorbeeld, mag jouw vrouw naar de sportschool? En dan is het antwoord van de ene persoon, dat mag als er alleen vrouwen in de sportschool komen. Als het een vrouwelijke sportschool is, dan mag dat wel en anders niet. En er worden ook vragen gesteld als, mag jouw vrouw behandeld worden door een mannelijke arts of ambulancebroeder? Mag jouw vrouw uit eten met vriendinnen? Ja, dat gaat maar door. En je ziet dus heel veel parodieën ontstaan waarin er zowel mannen als vrouwen dat nadoen. En de ander reageert ook altijd, dat is een mooie vraag, dat is een mooie stelling. Dus dat wordt ook de hele tijd nagedaan. Het is natuurlijk wel een gevoelig item. Ook in het kader van gelijkwaardigheid, bepaalde overtuigingen. Dus het maakt nogal wat los. Maar misschien is dat ook precies de bedoeling van deze twee heren. Dat het heel veel losmaakt en ze dus ook heel veel aandacht geeft. Of dat ze bepaalde overtuigingen hebben waar ze echt helemaal achter staan. En dat ook gewoon willen uitdragen. Wie zal het zeggen? Maar het leidt in ieder geval tot heel veel hilarische video's waarin dit wordt nagedaan. En je valt van de ene verbazing in de ander. Wil je checken, kijk dan inderdaad even op TikTok. Maar ik denk dat het op Insta ook wel al te vinden is. Dus als je dan typt, mag jouw vrouw, dan kom je daar vanzelf bij uit. Nou, dan heb ik ten slotte voor deze keer nog een hele goede luistertip over een podcast. Dat is de Ronselroute podcast. Daar is de presentator Edson de Gaza, heet hij volgens mij als ik het goed uitspreek. Die heeft een hele leuke podcast gemaakt waarin hij allerlei professionals interviewt. Mensen die echt vanuit hun social media veel kennis hebben. Maar ook onderzoekers en ook jongeren. En dat gaat eigenlijk over allerlei onderwerpen. In ieder geval zie je de trend steeds meer dat het ronselen van jongeren uiteraard meer online gebeurt. Via Snapchat en Telegram, vooral het ronselen dus, gaat het dan om criminele activiteiten waar jongeren dan voor gevraagd worden of toe verleid worden. En zo kwam ik eigenlijk ook uit op dus die De Ronselroute podcast. Het zijn 5 afleveringen waarin de eerste aflevering over de geldezel gaat. Dan heb je nog een aflevering over de kattenvangers, sextortion, hackers en de bommenleggers. En wat heel interessant is, is dat dat Edson ook juist het perspectief meeneemt van jongeren zelf. Dus hij heeft ook een aantal jongeren geïnterviewd en gevraagd hoe ze in deze positie zijn beland, hoe ze dat hebben ervaren. Super interessant en eigenlijk ook heel mooi om bijvoorbeeld een aflevering eens te luisteren met jouw pubers thuis of misschien wel de jongeren in de klas. Zorg in ieder geval dat je de veiligheid ook hebt om over dat onderwerp te praten. En in een grote klas kan dat ook wel lastig zijn. Maar misschien wat meer in kleine groepjes. Of met losse vragen die jongeren ook anoniem dan kunnen beantwoorden. Dus in ieder geval heel interessant om de verschillende perspectieven ook te horen die Edson heel mooi bespreekt. Dus dat is mijn tip. Je kan hem vinden op Spotify. Wellicht kunnen we hem ook even in de show notes zetten, dat je hem wat makkelijker kan vinden. Dit waren mijn TikTok trends en een luistertip tenslotte. Oké.
En je had ook nog iets over een training die je naast had gegeven over cyberpesten. Vond wel interessant. Ja,
ik was laatst inderdaad een training geven over cyberpesten workshop met leerkrachten, zowel van basisonderwijs als voortgezet. En ja, dat is sowieso altijd een heel interessant onderwerp. En dat valt me op bij meer trainingen die ik geef, dat heel veel leerkrachten, maar ook ouders, de meeste zitten niet zelf op TikTok of op Snapchat. En vooral van Snapchat weten ze vaak ook niet hoe het werkt. Mm-hmm. En dat maakt natuurlijk een stuk moeilijker als je kind bij je komt of je leerling komt bij je met een verhaal over dat je wordt gepest op Snapchat, dan moet je eerst nog helemaal uitleggen wat dat programma doet.
Je kan niet doorvragen gelijk. Zo,
nee. Nee, en wat ik merk als ik inderdaad slachtoffers van pesten of shame sexting spreek, hè, die zeggen ook van, oh, en toen moest ik ook nog uitleggen wat het hele, wat die hele app inhoudt, waardoor dat echt als een soort drempel voelt. Mm. Dus kijk, en als professional of ouder kan je natuurlijk ook niet helemaal up-to-date geïnformeerd zijn over alles, want nou, dat kost ons ook een dagtaak, ja, om een beetje bij te blijven. Maar het is toch handig dat je daar in ieder geval iets van weet, of dat je in ieder geval interesse toont. En de leidraad is dan vooral ook, sluit op het positieve alvast aan bij je leerlingen, bij de jongeren die je begeleidt. Zodat het gesprek over sociale media er al is, voordat er minder leuke dingen worden gedeeld. Nou, er was ook een leerkracht die aangaf, nou, ik begin elke maandag gewoon even, hoe was het op de socials, hoe is het in de appgroepjes. Was geboren uit een noodzaak, maar wel supergoed dat ze daar heel veel aandacht aan besteedt. En daar ontstaan hele open gesprekken. Dat vond ik ook weer een heel mooi voorbeeld.
Was dat een VO of een PO?
Dat was een VO, ja. Dat was VO, er waren wat dingen gebeurd in de klas. En het lukt om daar dus open over te spreken. En zelfs elkaar aan te spreken. Dus die heeft een veilige setting gecreëerd. Ja. Dat vond ik heel bijzonder ook om te horen. En ook goed, hè. Dus dat zou meer mogen.
In de mentoruurtjes dan eigenlijk, hè?
Ja, precies. Ja. Om even zo de week te starten.
En voor kinderen ook heel leuk, denk ik. Om even te vertellen wat ze online hebben meegemaakt. Nou, en tegenkomen. Dat... En misschien ook wel fijn af en toe je hart luchten.
Ja, en dat geeft toch iets van een kader of een grens aan. En het feit dat het besproken kan worden met die leerkracht.
Ja, gesprekspartner bent.
Ja, in die klas. En ook die leraar die weet daar natuurlijk dan weer veel meer van. Ja. Omdat dat je al die voorbeelden voorbij hoort komen. Ja. Nou ja, goed. En het is ook wel handig om bepaalde trends te herkennen van dat cyberpesten. Dus nou ja, daar moeten we misschien nog inderdaad een keer een hele uitzending over maken. Ja, of een aflevering. En wat ook wel opviel is dat scholen vaak handelen op het moment dat er iets mis is gegaan. Dus hun school wordt geëxposed of leerkrachten worden geëxposed. Of er zijn voorbeelden online die grensoverschrijdend zijn met leerlingen. Ja, dan kan het dus inderdaad zijn dat dat je daar dus dan of te laat achterkomt of niet achterkomt. En als je erachterkomt als school, dan heb je soms ook geen beleid daarop gemaakt.
Nee, dat is wat je dan... Je opent eigenlijk een soort van beerput aan structurele dingen die er anders moeten. Bijvoorbeeld dat het contact met de kinderen... dat er een achterstallig pestbeleid is. Of inderdaad dat er helemaal... De mensen die van de interne begeleiding eigenlijk nog veel te weinig afweten van dit stuk. Ja, schieten ze inderdaad een incidentafhandeling. Terwijl je het ook al heel stuk kunt voorkomen door veel beter aangehaakt te zijn en daar een structuur op te hebben.
Je wil het ook preventief al inzetten.
Juist.
En je wil al betrokken jongeren hebben op dit onderwerp. En wat er vaak gebeurt is, dus ze zien iets en daar moet je natuurlijk op handelen. En dan moet je nog gaan uitzoeken hoe je gaat handelen.
Ja.
En dat is dan per situatie afhankelijk van welke mensen hiermee bezig gaan. Of ze zelf affiniteit hebben en kennis hebben van sociale media of niet.
Het is niet alleen de mentor en de klas. Het gaat echt ook over het hele systeem in de school eigenlijk dan, hè?
Ja, en het beschermen ook van je medewerkers en leerkrachten. Ja. Hè? Stel dat er een leerkracht wordt geëxposed.
Ja.
En ja, weet je, dat er bepaalde dingen aan jou worden opgehangen als leerkracht. Dat je dingen zou hebben gezegd, gedaan. Of dat er geluidsopnames zijn, beeldopnames. Dan wil je ook stelling nemen als werkgever.
Mm.
En als je dat al in je beleid hebt staan, van de middelbare school bijvoorbeeld, dan kan je daarop teruggrijpen. Ja. Dus voor de ouders duidelijk, van je komt op deze school, dit is ons sociaal mediabeleid.
Het is niet alleen
maar voor de leerlingen.
Ja, het is niet alleen maar een mobieltjesbeleid, want dat is dan natuurlijk
precies
ook één. Ja, dat is ook goed. Maar dit soort structurele, verankerde wegen binnen een school, die moeten vaak nog uitgepuzzeld worden. Maar daar is elke school eigenlijk, denk ik, heel druk mee. In ieder geval bij basisscholen zijn in ieder geval ook daar, dat ik weet, heel druk mee.
Ja.
Maar middelbare scholen natuurlijk net zo. En zoeken daarin ook hun weg om dat goed te borgen eigenlijk. Hè?
Ja, het is echt belangrijk dat het er is. En goed voor scholen om over na te denken. Omdat je dan gewoon dat makkelijker op kan pakken op het moment dat een incident zich voordoet.
Ja.
Maar misschien moeten we er een keer gewoon een hele opname van maken. Een hele aflevering over maken.
Ja, ik denk dat ook interessant kan zijn. Ja.
Ja, ook voor ouders gewoon van wat kan je nou doen? Wat zijn de signalen?
Ja.
Op welke manier wordt er gepest? En wat kan je daar vervolgens dan ook mee doen? Hè? Wat is dan handig om dat
hoe kun je dat met de school samen misschien ook oppakken?
Precies. Ja. Wat mag je van de school verwachten? En wat kun je als ouder zelf doen?
Ja.
Dus dat gaan we nog, daar gaan we zeker iets van maken. Ja. Nou, ik denk dat we dan naar het hoofdonderwerp kunnen.
Ja, ja. Want ik stuitte op, of we stuitte onlangs op een onderzoek van vorig jaar. Maar er is nog weinig aandacht voor geweest. Ik heb er nog weinig over gehoord in de media.
Mm-hmm.
En het is gedaan door communicatiewetenschappers van onder andere de universiteit, maar ook Duitse en Amerikaanse collega's van hen. En het gaat over het schuldgevoel van ouders die ze ervaren eigenlijk over het schermgebruik van hun kind. En hoe dat dan weer stressgevoelens oproept. En dat kan dus weer de relatie tussen ouder en kind beïnvloeden. En dat leek ons dus een heel interessant onderwerp voor ons.
Schuldgevoelens, kun je dat nog eens rustig nog één keer zeggen?
Ja, ik ga even uitleggen. Ja. Want de belangrijkste bevinding is dus dat stress bij ouders over de schermtijd van hun kind levert spanning op tussen tussen zeg maar ouder en kind.
Ja.
En dat onderzoek dat toont dus aan dat niet de hoeveelheid schermtijd van het kind zelf, maar de mate waarin de ouder zich daar schuldig over voelt, dat daar de schermtijd, het strijd zeg maar, of het schermgedoe in het gezin
dat veroorzaakt eigenlijk spanning of stress bij ouders.
Super interessant, hè? Want dat is inderdaad ook dat je dat dan kijk, gisteren was het ook weer raken bij ons thuis en dan ben ik aan clubjes aan het rijden, zoals ik dat dan noem, en dan mijn dochter zat op het scherm en je weet dan, ik heb afgesproken 5 minuten. Op shorts en daarna mag je iets anders kiezen. Maar als ik daar natuurlijk niet bij zit dan en ik hoor dat ze dan verzandt ze natuurlijk in shorts. En dat zo werkt dat natuurlijk.
Ja,
En dan kom ik terug van al die clubjes gedoe. En dan zit ze nog steeds op de tablet. En dan val ik uit naar haar van ja, hallo. Weet je bent al vet over je tijd. En dat was niet de afspraak. En dan zit op shorts en bla bla bla. En dan denk ik echt ja. Ik zit hier heel erg uit te vallen, omdat ik vind dat ze te lang erop zit.
Ja.
Dus ik krijg daar stress van, omdat het eigenlijk niet hoort of zo. En dan dat dus. En dan ga ik afgeven op haar. En zij denkt echt, het overkomt me nu. Ik zat lekker in mijn
ik zat lekker te relaxen hier.
In mijn bubbeltje.
Jij voelt je misschien een beetje schuldig dat je dus niet er was om toezicht te houden.
Ja. Ja.
En dat ze daardoor te veel. Nou, dat is eigenlijk precies wat dit onderzoek zegt. En dat je daardoor door dat schuldgevoel zet jij dus de relatie met je kind onder druk. Omdat er dus een soort schermtijdstrijd ontstaat.
Is het dan ook een norm die je dan als ouder, dat je dan inderdaad voelt van hé, daar wil ik aan voldoen of ik moet daar aan voldoen?
Ja, daar komen we denk ik straks nog wel op.
Ja.
Maar wat het onderzoek wel aangaf van een beetje schuldgevoel kan geen kwaad. Want het kan ook, door wat je nu veel leest in de media, schermtijd en de gevaren of de risico's die eraan zitten, kan ook motiveren om dat een beetje te beperken. Maar vooral dus ouders die dus schermtijd echt zien als schadelijk voor hun kind. Die ervaren dus heel veel schuldgevoel als hun kind dan toch het scherm gebruikt. En daar... En daar gaat die verbinding dan met dat kind dan helemaal mis. Want die ouder denkt, oh, alle schermtijd is slecht. Maar ja, helemaal verbieden is ook lastig. Dus dan staan ze toch toe. Maar wel natuurlijk met... dus staan
gemengde
ze weer
gevoelens. Ja,
gemengde gevoelens in. Daar kan dus door die houding, door die krampachtigheid... kan er eigenlijk heel veel scherm
ontstaan. Ja, je legt jezelf dan ook alweer te veel... verplichtingen op om eraan te voldoen, inderdaad.
Ja,
hele restrictieve opvoeden, om het zo maar te zeggen, dat is dan zit je eigenlijk zelf in de weg.
Ja, en wat natuurlijk ook zo is, volgens mij zei jij dat al, Chantal, hè, dat je ook een ander soort schuldgevoel kan hebben. Dat je kind bijvoorbeeld, dat je denkt van ja, ik moet veel werken, of ik zit in een scheiding, of een kind wordt gepest. Nou, even geef maar even wat meer schermtijd. Maar dat je dan vervolgens dan weer daar weer schuldgevoel over krijgt.
Ja.
Dat je dan weer te veel schermtijd toestaat. Dus schuldgevoel als ouders is sowieso natuurlijk.
Ja, je wilt als ouder natuurlijk heel graag heel goed doen. En je krijgt natuurlijk al super veel informatie over wat goed zou zijn qua voeding of qua opvoeding of qua corrigeren. Dus je moet aan veel normen voldoen. En eigenlijk is schermtijd daar ook een van de nieuwe normen in. Hè? En het ligt denk ik ook aan wat je omgeving doet. Stel dat je in een omgeving zit waarin het... waarin er heel erg wordt gelet op die schermtijd. En jij doet dat zelf wat minder. Dan zal je daar ook weer meer last van hebben.
Ja, dat is ook een beetje de angst zeg maar, van de nieuwe smartphone-vrij opgroeien tendens. Dat daar dus ook een verschil kan ontstaan. Hè? Dus tussen ouders die daar minder mee hebben en wat vrijer zijn.
Ja.
En mensen die er echt wat fanatieker op toezien. En,
en je hebt natuurlijk nu ook die schermtijdrichtlijnen voor ouders eigenlijk. Hè? Over nou, hoeveel schermtijd is dan een soort van verantwoord per dag. Maar dat zijn richtlijnen en adviezen bedoeld als houvast. Maar die kunnen dus onbedoeld eigenlijk ook weer een soort stress veroorzaken bij ouders. Omdat ze denken, oh, ik voldoe daar niet aan. Ik moet daaraan voldoen. Het is niet goed. En daardoor kan er dus weer schermgedoe met kinderen ontstaan. Dus het is wel belangrijk. Dus dat schermgedoe wordt ook en die schermstrijd mede veroorzaakt. Dus hoe jij het als ouder aankijkt tegen het schermgebruik van je kind. En dan inderdaad die sociale druk, die kan nog dat verergeren door als mensen wel ook bijvoorbeeld echt helemaal schermvrij opvoeden en jij niet.
Ja.
Hè? En dat is wel een beetje jouw bubbeltje, dat je misschien ook weer schuldig voelt en een soort schaamte ervaart.
Ja.
En boeken als met titels als Generatie Angststoornis, dat helpt natuurlijk ook niet mee om een beetje te ontspannen dat schuldgevoel
te
verminderen. Dus ja, ik zou zeggen, als ouders moeten we dat denk ik wel ter harte nemen en relaxen daarin en ook een beetje meer ontspannen met die schermtijd van ons kinderen om te gaan. En dat is dus niet alleen beter voor je eigen gezondheid, maar ook voor de band met je kind.
Gezelliger thuis.
Ja, en wat je natuurlijk niet moet vergeten is... ondanks alle media-aandacht voor alle negatieve gevolgen, en wij hebben het daar natuurlijk ook vaak over, maar dat schermtijd aan zich niet per definitie schadelijk is voor kinderen. En die schermtijdrichtlijnen die zijn fijn om in je achterhoofd te houden. Maar het gaat natuurlijk vooral om de balans, en dan zit je kind lekker in je vel. Komt het genoeg buiten? Speelt het? Spreekt het af met andere kinderen? Gaat het lekker op school?
Ja, en wat je doet op het scherm vind ik ook nog
wel
heel
bepalend.
En ook
wat je doet,
hè?
Zeker. Ja. Ja.
Ja. Dus... En hoe? Want inderdaad, als je altijd alleen zit... of dat je met je broertje of zusje of vriendje samen iets doet... dat maakt ook al heel veel uit. Dus het is inderdaad die context, de inhoud en de lengte van de schermtijd. Ja, dat zijn allemaal factoren die het erg maken of niet. Ja. Als je dan samen met iemand als je naar de bioscoop gaat of zo, zit je ook vol over je schermtijd, weet je wel.
Ja.
Maar dan is de sfeer veel belangrijker dan het feit dat je achter een scherm zit.
Ja, dan is het een gezamenlijke activiteit.
Ja, wat wordt er in het onderzoek nog iets over gezegd over? Wat ze dan doen? Of
nee, het gaat puur over de schermtijd.
Ja.
En dat ouders dus die ervaren dat hun kinderen of in hun hoofd hebben dat mijn kind
de
heeft
minuten.
Te veel schermtijd.
Ja.
En zich daar dan schuldig over voelen. En dat dus weer effect heeft op de relatie tussen ouder en
nou,
kind.
Ik denk ook vooral wat je zegt, dat belangrijk is wat je dan inderdaad doet op het scherm. Hè. Zoals je ook naar jongeren kijkt, vinden heel veel ouders dat ze veel te veel op hun telefoon zitten. En heel veel ouders ook onderling commentaar. Zit die van jou ook, die telefoon vast aan die hand? Ja, nou inderdaad. Ja. Dat soort opmerkingen worden natuurlijk gemaakt. Maar wat doet je kind dan? Ik vind het echt een verschil als mijn dochter of scrolt op TikTok achter elkaar. Of dat ze op TikTok aan het commenten is op haar vriendinnen. En weer in de app dingen aan het doorsturen zijn waar ze samen dan lol om hebben. Of in Snapchat actief is. En de shoplog kijkt van een vriendin en daarop reageert. Vind ik weer heel anders dan
sociaal, het... echt de sociale media is,
ja,
dat.
Ja, precies.
Ja, een beetje de doomscrollen, zeg maar.
Ja, ja, dat is een verschil en dat is ook precies een ander
gevoel.
Een ander effect heeft het ook op haar, denk ik dan te zien. Dus dat is wel ook wel belangrijk als ouder om daar een onderscheid in te maken. Of vragen over te stellen als je kind natuurlijk wat ouder is.
Dat zat ik ook aan te denken. Ja. Vooral als je dan, dat vind ik altijd wel mooi, als je dan merkt van ik ga nu uitvallen tegen mijn kind.
Je voelt hem aankomen. Ik ga nu een opmerking maken.
Ja, en dat je dan gaat omdenken. Dat is een trucje wat ik echt heel interessant vind. Dat je dan gaat opdenken van in plaats van dat je zeg maar vraagt wat ben je nou nog aan het doen, dat je dan zegt wat ben je aan het doen,
even je zin omhoog eindigen.
Wat ben je eigenlijk aan het doen? Dat je echt met een andere inzet
toon,
die vraag
letterlijk even
echt, maar ook je gevoel is heel anders. Dus dat je in de controlestand schiet en de stressstand of in de interessestand. Het kan echt.
Ja, dat maakt een wereld van verschil in benadering.
Ja, en voor het kind, maar ook voor jezelf.
Ja. Ja, voor de gemiddelde puber denk ik ook.
Ja, voor de verbinding. Nou ja, maar dat zijn dus wel... En als ze dan kunnen uitleggen wat ze aan het doen zijn... of dat ze zeggen, ja, ik ben gewoon een beetje aan het scrollen. Ja, ik heb mezelf een beetje erin verloren. Ja, dan is dat toch anders dan dat jij er als ouder gelijk iets op...
Zit je nou weer op TikTok? Hoe lang zit je er al op? Moeten we daar een grens op zetten of niet?
Dan helpt het je echt om jezelf daar ook luchtiger in te voelen.
Maak gewoon gebruik ook van jezelf. Dat je zegt van, ben je aan het doen? Oh, je bent TikTok aan het kijken. Oh ja, ik zat vandaag er ook op, maar ik zat er weer langer op dan ik wilde. Hoe is dat bij jou?
Ja.
Nou, dan krijg je al een andere ingang. En dan kun je het ook over het onderwerp hebben waar je het ook over wil hebben.
Ja.
Op het moment dat je, en er zijn allemaal mensen, dus natuurlijk roep je een keer van, nou, leg dat ding eens weg, weet je zo. Tuurlijk, uiteraard. Maar dat leidt niet tot een diepzinnig gesprek.
Zeker niet op dat moment.
Nee, maar ook niet inderdaad.
Dat je dan, uren daarna ook niet.
Nee, en dan kan je ook wel zeggen, ik moet even mijn game afmaken. Weet je, dan dat je denkt, dit gebeurt nu al voor de zoveelste keer. Wat gebeurt er dan in het spel dat je dus nog moet doen? En kunnen we daar dan anders afspraken over maken? Het is echt een wereld van verschil dat je dan jezelf opvolgt. Ja.
Nou, en dat is natuurlijk ook op Snapchat. Hè? Want ik moet nog even die vriendin antwoorden. Ik moet nog even hier naar kijken. Ik moet nog even dit doen. Ja, dat blijft ook eindeloos doorgaan. En dat weten dat natuurlijk ook een hele hoop jongeren zijn die hun telefoon niet inleveren. Of die tweede telefoon hebben waarop ze gewoon doorgaan. Ja. Natuurlijk ook een aflevering over gemaakt, over de heksen.
Ja, nou, als je daar dan als ouder achter komt, dan heb je helemaal veel schuldgevoel, denk ik.
Ja, dat is wel. Ja, en dat is ook weer de kunst om dan vanuit de interesse het gesprek aan te gaan.
Ja, dus nog extra opdracht om het nog moeilijker te maken voor
dat
ouders.
Dat je nog meer stress ervaart ook gewoon.
Blijf ontspannen, maar zorg wel voor de goede digitale balans.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de band met je kind.
Ja,
dat je ook niet te moeilijk maakt voor jezelf als ouder.
Nee, perfectie is overrated.
Nee, het is goed om over na te denken, maar doe het vooral op jouw manier. En ieder kind, ieder gezin is anders, iedere ouder is anders. Dus maak daar ook gewoon vooral je eigen, eigen visie van, hè? Of je eigen manier van. En de richtlijnen zijn richtlijnen.
Ja, precies.
En geen
advies.
Must.
Nee. Nou, dan zijn we denk ik alweer aan het einde van deze aflevering.
Ja.
Nou, bedankt voor het luisteren iedereen. En mocht je dit een interessante aflevering vinden en denk je, dit kunnen andere ouders om mij heen. Hier kunnen ze ook wat van opsteken. Deel graag ook deze podcastaflevering met hen. En dan wensen we jullie weer een fijne dag en tot de volgende keer.
De volgende keer
wordt de 50ste aflevering. Oh, dat wordt heel bijzonder, dames.
De 50ste.
Ja, joh.
Confetti-kanonnen in het feestje.
We hebben iets moois voor jullie voorbereid. Maar luister vooral op 27 mei weer naar onze 50ste aflevering.
Ja, leuk. Dan tot dan.
Tot dan.
Doei.